Welkom. Je luistert naar Bijzondere Business in de Betuwe. Een serie podcasts van Creston van Herwijnen Accountants en Adviseurs over prachtige bedrijven, inspirerende ondernemers en de dingen die er te doen binnen het MKB. Voor iedereen die meer wil weten over bijzondere business in de Betuwe.
Fijn dat je luistert. Er komen in het arbeidsrecht een paar veranderingen aan en dus reden, alle reden, om daar eens met Marloes van Acquoy van Creston van Herwijnen, de juridische specialist van het kantoor, eens over te hebben. Marloes, van harte welkom.
Dankjewel, leuk om weer eens aan te schrijven.
Vanaf 1 augustus gaat er dus van alles veranderen op het gebied van arbeidsrecht. Je hebt daar onlangs voor Creston van Herwijnen ook een work-update voor gegeven. En daar bleek wel dat het toch wel meer impact heeft voor de werkgever dan aanvankelijk gedacht. Eigenlijk zijn er 4 hoofdzaken die veranderen. Zou jij ze alle 4 kort kunnen aanstippen? En dan zullen we daarna 1 voor 1 even langslopen welke consequenties dat nou heeft voor ondernemers.
Ja, dat ga ik doen. Inderdaad, wetsvoorstellen en wetswijzigingen hebben altijd een hele hoop punten en komma's die niemand interesseert. In dit geval zijn er 4 belangrijke punten die de werkgever echt zeker wel gaat interesseren. Allereerst het onderwerp verbod op nevenwerkzaamheden. Tweede onderwerp is verplichte opleiding en de kosten die daarbij horen. Derde onderwerp, de informatieplicht van de werkgever. En het 4e onderwerp, het onvoorspelbare werkpatroon. Nee, er is geen overgangsregeling. Treedt direct in werking per 1 augustus 2022 voor bestaande arbeidsovereenkomsten en voor nieuwe, zowel voor onbepaalde tijd als bepaalde tijdscontracten.
Dus eigenlijk, als jij personeel hebt, dan moet je dus gewoon echt aan de bak.
Zeker. Ik zou de zomerperiode daar absoluut voor gebruiken. Want 1 augustus is toch sneller dan je op dit moment voelt. Maar het is echt nog maar een paar maanden.
Kortom, beste MKB-ondernemers, hier moet je even echt naar luisteren. Want hier ga je sowieso mee te maken krijgen.
Ja.
Even de achtergrond van die 4 veranderingen. Heeft allemaal te maken met de wens in de politiek om flex terug te dringen ten behoeve van vaste arbeidscontracten. Dat is een beetje het verhaal, toch?
Ik denk dat is wel het gevoel wat je erbij krijgt. Ik heb straks ook een overzichtje van de termijnen die spelen bijvoorbeeld bij flexkrachten. Dat was vroeger echt wel anders en het wordt steeds strakker eigenlijk vastgelegd. Flexkrachten krijgen meer rechten, meer mogelijkheden om naar een vaste omgang te gaan. Dus ik denk dat dit zeker een rol speelt.
Ik vind het wel grappig, of eigenlijk is het helemaal niet grappig. Als ondernemer kijk ik daarnaar en we gaan ze zo 1 voor 1 langs. Hè. Dus voor alle luisteraars, kijk maar wat je er zelf van vindt. Maar ik heb zelf de neiging dat 3 van de 4 eerder de flex neiging bij ondernemers zal vergroten dan van verkleinen.
Ja, ik denk dat een aantal punten zeker ervoor zorgt dat je minder vaste mensen wilt hebben. Omdat de risico's gewoon alleen maar toenemen.
Nou, je begon eigenlijk punt 1, verbod op nevenwerkzaamheden. Wat houdt het in en welke consequenties heeft dat voor werkgevers?
Ja, dus vind ik persoonlijk een van de heftige wijzigingen. We zien heel veel arbeidscontracten waar een beding in staat. Wat ongeveer inhoudt, een werknemer mag niet ook ergens anders werken tenzij ik toestemming heb gegeven. Dat kan heel uitgebreid zijn, maar het kan ook zo kort zijn als dat ik dat nu aangeef. En het verbod op nevenwerkzaamheden is in beginsel vanaf 1 augustus 2022 nietig. En dat wil zeggen, het heeft gewoon geen gelding meer. Het bindt je werknemer.
Dus even voor de goede orde. Ik ben MKB-ondernemer. Ik heb iemand in dienst. En je hebt met elkaar afgesproken van joh, alles leuk, maar je bent bij mij in dienst. En ik vind dat je geen werkzaamheden kan doen voor een ander. Is dat zo? Valt dat helemaal weg? Of moeten we nog nuances zien?
Ja, er zijn zeker nuances. Ik zei uiteraard in beginsel. Er zijn een aantal rechtvaardigingsgronden. Heel kort en goed. Er moet eigenlijk gewoon een hele goede reden zijn om tegen je werknemer te zeggen, ik vind niet dat jij ook ergens anders mag gaan werken. Nou, dan zegt iedereen, ja, wat zijn dan die goede redenen, Marloes? Hè, want ik wil graag weten, ik luister omdat ik hier iets mee wil. En die goede reden, die is onder andere bijvoorbeeld overtreding van de wet. En dan denk ik als eerste aan de arbeidstijdenwet. Als ik een fulltimer bij mij in dienst heb, die werkt 40 uur. En die gaat daarnaast nog in het weekend ook een beetje werken. Dan moet ik als werkgever in de gaten houden of die niet in strijd komt te werken met de arbeidstijdenwet. Gevoelsmatig zeg je dan heel snel van ja, dat zal wel op korte termijn misgaan. Maar als je naar die arbeidstijdenwet kijkt, dan zie je dat er echt wel heel veel ruimte in zit. En dat een werknemer eigenlijk een half jaar lang wel 48 uur in de week mag werken. Dat is dus 5 dagen en bijvoorbeeld een zaterdag erbij. Dus die goede reden, daar zie ik hem niet zo heel snel. Tweede punt is het risico voor veiligheid bijvoorbeeld. En gezondheid. Ik vind dit een super interessante. En ik denk dat hier heel veel uitspraken over gaan komen. Want stel je voor dat ik een werknemer heb die doet in zijn vrije tijd aan boksen. Hartstikke leuk. Die is zo goed dat zijn coach zegt, nou, beste jongen of meid, ik doe ook wedstrijden. Wil jij niet betaald bokser worden? En dan zegt die werknemer, nou, vind ik eigenlijk wel leuk. Ja, ga ik doen. 1 keer in de maand, wedstrijdje. Ja, als werkgever vind ik dit misschien wel een echt risico voor zijn veiligheid. Hè? Een bokspartijtje in de sportschool vriendschappelijk is anders dan een serieuze wedstrijd. En dan heb ik het nog niet over het aspect waarbij misschien andere mensen gaan wedden wie er gaat winnen. Dus als werkgever ben ik hier niet blij mee. Aan de andere kant weten we ook dat een werknemer in zijn vrije tijd best wel veel vrijheid geniet. Hè? Ik bedoel, je mag eigenlijk elke sport doen. Een werkgever mag daar ook niet zoveel van vinden. Als ik ga parachutespringen of berg beklimmen. Ja, dan kan mijn werkgever denken, nou Marloes, ik word hier niet zo vrolijk van. Maar ja, dan houdt het ook wel op. Dus ik verwacht hier eigenlijk wel rechtspraak over. Hè? Wanneer kantelt de vrijheid van de werknemer naar dit is een gedrag als redelijk werknemer bijvoorbeeld. Hè? Die discussie zie ik nog wel ontstaan. Dus denk hierover na, hè? Waar ook voor jou een grens ligt. Ik werk bijvoorbeeld veel met typen. Ik moet nadenken. Dus ja, als ik klap op mijn hoofd krijg of mijn vingers breek. Daar wordt mijn werkgever niet blij mee.
Dat haakt ook een beetje op een hele oude discussie. Een risk sociaal, een risk professioneel. Het professionele risico wat je draagt en het sociale risico. Of het privé risico. Maar gaat dit er niet toe leiden dat heel veel MKB-ondernemers gaan denken van ja, dat betekent dus dat ik op papier echt afspraken met mensen moet gaan maken?
Ja, het gevaarlijke is, houden die afspraken stand. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je eigenlijk een goede relatie met je werknemer hebt, zodat die je ook van alles vertelt. En dat jij voor als werkgever kunt bepalen op welk moment moet ik nu dus als goed werkgever ook iets gaan ingrijpen of gaan vinden en nieuwe afspraken maken en uitvragen. Want we weten allemaal, zo iemand die gaat boksen of gaat berg beklimmen. Als jij 0 sociale relatie met je personeel hebt, gaat hij helemaal niet vertellen dat hij dat gedaan heeft. En hoe kom jij daarachter? Dus het is best een dingetje. En is een werknemer verplicht om zijn sociale leven en zijn vrije tijd met jou te delen? Nou, durf ik ook nog wel over te twisten.
Nou ja, dan hebben we ook nog commerciële nevenactiviteiten. Het is zeer de vraag, als iemand een handeltje erbij heeft. Wat betekent dat dan?
Ja, het is misschien leuk om het bruggetje te maken naar de derde en de vierde rechtvaardiging. Bescherming van jouw bedrijfsgeheimen. Ik verwacht dat die niet zo snel zal slagen. Want 9 van de 10 werknemers hebben een geheimhoudingsbeding met boeteclausule in de arbeidsovereenkomst. En ik denk dat die daar eigenlijk al ondervangen is. Tweede, concurrerende activiteiten zou kunnen, maar de meeste hebben een concurrentiebeding als concurrentie echt een item is. Hè? Ik bedoel, voor onbepaalde tijdscontracten hebben de meeste werknemer een concurrentiebeding bepaalde tijd. Ja, als daar zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn. En als die er dus niet is, dan zou de tegengedachte kunnen zijn. Ja, dan zijn die zwaarwichtige bedrijfsbelangen er niet. Dus mag ik ook wel met mijn handeltje om de hoek gaan staan. Dus ik denk dat er meer zit in de veiligheid. Een stukje concurrentie. Kijk, als je kan, pak je ze natuurlijk allemaal samen. Maar voor nu is de tip wel, denk erover na. Wanneer vind ik het nou echt? Wanneer heb ik als bedrijf echt een belang bij dat iemand gewoon niet hiernaast ander werk doet? Of erbij klust, of nou ja, net hoe je dat wil noemen. Probeer voor jezelf een kader te bedenken. Je hoeft het niet op voorhand schriftelijk vast te hebben liggen. Die rechtvaardiging mag je achteraf invullen. Maar op het heetst van de strijd is dat lastiger dan wanneer je hier gewoon echt de tijd voor neemt. Bij voorkeur terug ook met iemand sport die hier gewoon verstand van heeft. Want die kijkt anders naar dit soort praktische aangelegenheden dan jij als ondernemer.
En ondernemers zullen hier weer juichend bij aan de zijlijn staan. Want dat levert alleen maar meer tijd op, meer gedoe, meer papierwerk, et cetera.
Ja, daar wordt uiteraard niet.
Daar is niet over nagedacht.
Nee. Maar goed, ik moet wel zeggen, als je hem nu kadert, dan ja, heb je één keer daar een investering in tijd en gedachtes en papierwerk in zitten. Maar dat gaat je wel helpen in de toekomst.
Nadenken dus. Maar goed, dat geldt ook voor de opleiding van de baas. Wat ik begrepen heb, als het opleidingen zijn die verplicht zijn als vakopleiding of zijn afgesproken in de CAO, aan die opleidingen mag je geen nadienen meer verbinden. Hè? Zoals wat normaal gebeurde. Zo, nou, ik kan die opleiding wel krijgen, maar dan moet je hier moeten we afspreken dat jij hier nog 3 jaar blijft werken, zodat je plezier hebt van hetgeen dat de persoon geleerd heeft. Als dat opleidingen zijn die verbonden zijn, vast verbonden zijn aan het vak of de CAO, kan je dat niet meer doen. Heb ik dat zo goed begrepen?
Bijna. Als je op basis van een wet of CAO verplicht bent om een bepaalde opleiding te doen als werknemer, dan vallen alle kosten en eigenlijk alle tijd, voor zover dat mogelijk is, valt voor rekening van de werkgever. Dus met andere woorden, ik moet geen rekening krijgen. Ik moet dit onder mijn werktijd kunnen uitvoeren, voor zover dat mogelijk is. Reiskosten moeten vergoed worden, parkeerkosten, boekengeld, examengeld. Nou, you name it. En daar mag ik inderdaad niet meer de consequentie aan verbinden dat mijn werknemer dus zoveel jaar moet blijven en anders iets aan mij moet terugbetalen. Dat mag niet meer. En het mag ook niet zo zijn dat die werknemer bijvoorbeeld minder voordelen geniet omdat je hier nou toevallig net mee geconfronteerd bent. Hè? Dus je mag hem niet nadeliger behandelen dan de werknemer die, die dat niet hoeft te doen, die scholing. Ja.
Maar goed, nu de huidige arbeidsmarkt is zodanig te komen nu en de komende jaren gaan we vanuit dat het halen van mensen is ingewikkeld. Maar het houden is natuurlijk minstens zo belangrijk. En dat vinden we zo als werkgevers sowieso. Hè? Het MKB is over het algemeen heel goed voor zijn of haar werknemers. Maar goed, betekent wel dat je daar even over na moet denken van welke opleiding daar dan wel onder vallen en welke niet.
Ja, zeker. Ik moet wel bijzeggen dat een groot deel van echt kostbare beroepsopleidingen die zijn uitgezonderd. Die vallen niet onder deze regeling. Daarvoor kun je nog steeds zo'n studiekostenbeding overeenkomen. En daar zit natuurlijk wel een bepaalde commitment. Ik vraag me wel af hoe strak die is, want in die vakgroepen zie je vaak ook dat een nieuwe werkgever bereid is om zoiets over te nemen. Dus als je personeel wil binden, moet dat wel met meer zijn dan alleen scholing.
Marcia, waar neem jij de informatieplicht?
Ja, nou ja, punt 3 waar je aan refereerde is inderdaad de informatieplicht van de werkgever. En als ik het goed heb begrepen, kan die wel verregaande consequenties hebben als je daar niet aan houdt. Namelijk het verbod op opzeggen.
Ja, dat klopt. De informatieplicht van de werkgever wordt uitgebreid. We hebben natuurlijk nu al een hele hoop regelingen over wanneer begin je, wat wordt je beloning, heb je een vast contract of een contract voor een bepaalde tijd. Maar daar zijn nog meer regels bijgekomen. Onder andere moet je nu alle vormen van verlof toelichten. Je moet informatie geven over de procedures van ontslag en de termijnen die daarbij komen kijken. Dus het wordt echt wel uitgebreider. Dat moet je doen binnen 7 dagen nadat de arbeid is gestart. Dus nadat jouw werknemer bij jou begonnen is. Er zit dus enige ruimte in. Maar heb je dit niet geregeld, heb jij jouw werknemer niet geïnformeerd, dan is de zwaarste sanctie dat je te maken krijgt met een opzegverbod. Dus je mag dan geen afscheid nemen van deze werknemer. Ook niet als er op een ander vlak iets gebeurt. Ja, en dat is toch wel een hele serieuze sanctie. De vragen die je dan krijgt is, ja, moet ik dan in elke arbeidsovereenkomst van alles op gaan nemen over soorten verlof? Inmiddels is het een scala aan regelingen die er bestaan. Dat zou ik niet doen. Ik zou daar toch een meer praktische oplossing voor kiezen. En pak je personeelshandboek erbij of je reglement, net welke titel je dat gegeven hebt. En blader die door en zorg dat die actueel wordt en dat die aanpassing aangepast wordt aan de nieuwe wet. En dan kun jij voorafgaand aan de arbeidsovereenkomst of op het moment dat iemand start zeggen, nou, dit is mijn personeelhandboek. Hier staat alles in wat van toepassing is. En dit geldt. En dan heb je het in één keer voor een hele groep geregeld. En hoef je niet elke arbeidsovereenkomst helemaal opnieuw te doen en te kijken van, oké, ben ik niet iets vergeten? Want kracht van herhaling bestaat. Maar het is ook het risico dat je daar een keer iets vergeet.
Ja, zeker omdat het natuurlijk sowieso voor alle werknemers geldt. Dus ja, dan is de kans op vergeten in een individuele overeenkomst veel groter dan dat je het 1 keer goed vastlegt.
Exact.
En eventueel dat personeelshandboek door iemand laat checken die weet waaraan het moet voldoen.
Zou ik zeker doen. Neem een stukje verlof. Er zijn inmiddels zoveel verlofregelingen. Hè. Wij denken vaststaan, oh ja, iemand heeft vakantie hier per jaar. En ik hoop dat dat het is. Maar stel dat iemand zijn oma ziek wordt. Die wil daar misschien verlof voor opnemen. Zorgverlof voor kinderen. Mantelzorg. You name it. En als je onder CAO valt, is het vaak nog veel meer. Ja, dat is, daar moet je echt met een professioneel oog naar laten kijken. Wil je dat allemaal ondervangen hebben? En dus je risico beperken.
En ook hier geldt weer, hoera, we hebben weer extra belasting voor ondernemers.
Ja.
Hè?
Ja, ja.
Dan is er de laatste, een onvoorspelbaar werkpatroon. Wat bedoelt de wetgever daarmee?
Ja, onvoorspelbaar werkpatroon hebben we het eigenlijk over de oproepkrachten. Hè? Dus we weten nog niet wanneer iemand kan werken, maar die roepen we op. Ja, en dan moet hij in principe komen. Hè? Zo staat het ook in veel contracten. Als wij jou tijdig oproepen, dan ben je verplicht om te verschijnen. En er is dan vaak een minimale oproep duur. Nou, wat doet nou deze nieuwe wet? Die zegt eigenlijk, als dat kan, dan moet je daar een referentiekader aan hangen. Dus stel, ik heb een kantooroproepkracht. Dan is het voor de hand liggend dat hij altijd onder kantoortijden werkt. Dus dan zou ik moeten vastleggen dat ik de werknemer kan oproepen van maandag tot en met vrijdag. Van bijvoorbeeld 8 uur 's ochtends tot 6 uur. Dat is heel krap. Zou ik ook niet adviseren. Ik zou hem altijd iets ruimer pakken. Dat als je uitloopt, dat je niet meteen iets verliest. Want wat gebeurt er nou? Ga je oproepen buiten het kader wat je zelf gegeven hebt? Mag die oproepkracht dus zeggen, nou, ik kom niet. Zoek het maar uit. Nou, dat wil je niet. Je hebt die oproepkrachten om de piek op te vangen. Ja, dan is het niet de bedoeling dat zij gaan zeggen, nou, het komt mij even niet uit nu.
Maar wat mij, het zijn twee dingen. Twee vragen. Eén, hoe zit dat met nulurencontracten? Dat
ja, daar hebben we het over. Ja. Ja,
het tweede is van, die flex is er niet voor niks. Dat is omdat er om allerlei redenen, risico dat MKB-ondernemers voelen ten aanzien van het in vaste dienst nemen van mensen, dat is er. En nogmaals, dat wil niet zeggen dat je dat niet moet doen. Integendeel, maar dat is wel een reden waarom er veel met flex wordt gewerkt. Ten tweede, wat we zien in de bedrijven is dat flexibiliteit, je flexibel opstellen als werknemer, dat een belangrijk uitgangspunt is van de manier waarop je samenwerkt. En natuurlijk moet je daar afspraken over maken. En moet je natuurlijk oppassen dat niet leidt tot een uitbuiting, zal ik maar zeggen. Het andere verhaal is, waar we nou juist naartoe aan het gaan zijn, is dat we zeggen, joh, het maakt niet zoveel uit wanneer je begint. Op het moment dat jij de toegevoegde waarde realiseert die je dat doet, en maakt ons dat uit of dat tussen 12 en 9 s'avonds is. Dat hoeft helemaal niet meer tussen 9 en 5 te zijn. Dat lijkt hiermee in tegenspraak.
Ja, dus natuurlijk, dit ziet meer op de arbeidscontracten. Zoals je net zei, standaard 0 uur, maar ik mag je oproepen. Heb je een parttimer, dan zal wat jij zegt meer spelen. Hè? Dus dan, je moet je werk doen in zoveel uur ongeveer. En de ene week zal het iets meer zijn, de andere week misschien wat ruimte om eerder te stoppen. Maar je moet gewoon doen wat we van je vragen. En daar vragen we dus inderdaad flexibiliteit. Want ook een parttimer, ja, ben ik zelf ook. Hè? Maar als er op vrijdag toch brand is, dan zal ik moeten bijspringen. En dat kan zijn direct help, maar het kan ook zijn, nou, rustig. Ik zie de brand nog niet zo. Laten we mij nog oppakken. Maar ja, die flexibiliteit wordt zeker gevraagd. Ik denk dat is, nou ja, in bepaalde functies ook niet meer dan logisch is. Maar dit voorspelbare werkpatroon ziet echt op die 0 uren, 4 uur, weinig in ieder geval, en niet vast. En misschien wel interessant, want er zijn dus inmiddels 3 momenten waarop dit soort werknemers iets kunnen en mogen. Als iemand namelijk 3 maanden een x-aantal uur vast heeft gewerkt, dus gemiddeld, ik heb 10 uur in de week gewerkt, dan mag hij na 3 maanden, zeg ik, doen een beroep op het vermoeden van arbeidsomvang. Mag je als werkgever tegen acteren. Maar er zou dus op neer kunnen komen dat jij een oproepkracht 0 uur hebt, die na 3 maanden ineens een arbeidsomvang vast van 10 uur in de week blijkt te hebben. Nou, dat is natuurlijk niet, daar word je niet vrolijk van als je hem net inderdaad in de zomerperiode lekker op het terras hebt ingezet en nu de herfst ingaat en niet meer nodig hebt. Dus dat is wel eens om over na te denken. Daar zijn ook uiteraard wel wat tips om dit te voorkomen. Maar wees niet te laat. 3 maanden is echt zo voorbij. Zeker als jij als ondernemer net in je hoogseizoen zit. En net in die piek zit. Dus dat is er 1. Dan hebben we na 26 weken. Mag je dus dit verzoek doen. Meer voorspelbaar werkpatroon. Een werkgever moet daar binnen maand op reageren. Als jij niet schriftelijk op het verzoek reageert, dan ben je te laat. En de straf is dat het verzoek van de werknemer beschrijft wat het voorspelbare werkpatroon is. Dus echt, krijg je zo'n verzoek of denk je dat dit een verzoek is, noteren. 25 dagen later, echt actie, dan heb je nog tijdspeling. Want je loopt gewoon het risico dat er dadelijk ineens een vast arbeidspatroon bestaat. Vind ik een hele heftige. En uiteraard hebben we na 12 maanden nog de regel die al bestond, dat jij een oproepkracht een vast aantal uren moet aanbieden. Dus we hebben oproepkrachten echt 3 maanden, 6 maanden, 12 maanden. Noteer ze, want voor je het weet zit je ergens aan vast.
Betekent kortom, we hebben hier 4 dingen. De een is ingrijpender dan de ander natuurlijk. Maar het betekent wel, in alle 4 de gevallen is het voor MKB-ondernemers echt belangrijk om hier even naar te kijken. Want het kan effecten hebben. En nogmaals, dat kan op allerlei manieren zijn. En misschien is er helemaal niks aan de hand. Maar dan heb je dat ook maar vastgesteld.
Ja.
Maar je moet hier echt voor 1 augustus, want dan gaat hij in.
Dan gaat hij meteen in.
En is meteen in. Er zit geen overgang, er zit helemaal niks. Het is van de een op de andere dag. Is het, dit is hem dan. En het is maar beter als je je een beetje voorbereidt. Of dat je iemand vraagt om je het helpen voorbereiden.
Ja, absoluut. Ja. Ja. En bij twijfel echt, ga het overleg zoeken. Ga het advies inwinnen. Weet wat je wel en niet hebt. Want dan kun je risico's inschatten. En als je dat niet doet, ja, 1 augustus kun je toch echt tegen dingen aan gaan lopen. Ja.
Hey Manoes, dank je wel voor deze toelichting. Mede namens Marcia.
Dank je wel.
Dit was het weer voor vandaag. Namens Marloes van Acooi en Marcia Schepers, bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Koos Woltjes en tot een volgende keer.
Dit was weer Bijzondere Business in de Betuwe. De podcast van Creston van Herwijnen, adviseurs en accountants. Wil je de hele serie beluisteren? Kijk op de website van Creston van Herwijnen. Of beluister ons via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Over 3 weken is er weer een nieuwe aflevering. Tot dan!